En Jezus, zich tot haar omkerende, zeide: gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen, want ziet, er komen dagen in de welke men zeggen zal: zalig zijn de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat aan het dorre geschieden. Geliefden in onze Heere Jezus Christus. Er is een mens in grote verlegenheid. Het is niemand minder dan zijn eminentie de stadhouder Pilatus, Pontius Pilatus. Diep overtuigd dat Jezus van Nazareth, zoals hij wordt genoemd, Jezus de Christus zoals we hem kennen, onschuldig is aan dat waar het volk hem van beschuldigt. Ze waren tot hem gekomen met Jezus onder leiding van Caiaphas en Annas, het hele Sanhedrin, de schriftgeleerden en de oversten, en beschuldigden Jezus van heel lelijke dingen. Hij had gezegd en openlijk bekend dat hij de Zoon Gods was, en dat ze hem voortaan zullen zien zittende aan de rechterhand van de kracht Gods. Nou, dat was in hun ogen godslasterlijk, want ze geloofden niet in Jezus. En algemeen werd hij onder de woedende uitroep van: gij verstaat niets, het is beter dat één mens sterft voor het volk, dat het hele volk verloren gaat. En bovenal ook onze plaats van Caiaphas, dat ze bijna eenparig Jezus veroordeelden tot de dood. Niet allemaal. Er waren er die stil zwegen. Onder andere Nicodemus en Jozef van Arimathea. Maar ze durfden op dat moment niet op te komen voor de onschuld van Christus. Het waren volgelingen in de schaduw. Nog in het duister. Nog niet openbaar. En dat had toch eigenlijk nodig geweest en gemoeten. Weet u, er zijn heel veel volgelingen van de Heer Jezus in de wereld die stilletjes in hem geloven, maar liever niet openbaar komen. Die het maar wat voor zichzelf houden. Zo had ik nogal wat familieleden van mijn vader zijde, die als je over het geloof sprak, wel naar de kerk gingen sommigen, maar zeiden: dat moet ieder maar voor zichzelf weten, daar moet je niet over praten met anderen. Dat is ieder voor zich. Of je dan al argumenteerde van: je zult mijn getuige zijn, daar gingen ze niet op in. Het geloof was een zaak van de huiskamer, van het eigen hart, dat bracht je niet openbaar. Zo waren er ook van het Sanhedrin mensen die er zo over dachten, maar niet uit een bepaalde overtuiging, maar puur uit angst voor hun eigen leven, zeg maar voor hun hachje. Dus werd Jezus veroordeeld ter dood zonder enig protest. Maar voor een doodvonnis hadden ze de toestemming nodig van de overheid, Pontius Pilatus. Dus op met Jezus naar Pilatus. En dan komen ze bij Pilatus en dan ondervraagt hij Jezus op de beschuldiging van de Joden. Nee, ze komen niet met de godsdienstige reden. Ze weten heel goed dat Pilatus daar om lachte en het wegwijfde, zich niet mee wenst te bemoeien. Maar hij brengt het volk in beroering en zegt dat hij Christus de koning is en verbiedt de keizer schatting te betalen. Oh, oh, oh. Pilatus schrikt zich 10 hoeden tegelijk en gaat Jezus ondervragen. Maar hij ontdekt helemaal geen schuld in Jezus. Hij zegt, bent u de koning der Joden? Ja, zegt Jezus, dat zeg je immers, heer stadhouder. Maar dan maakt Jezus duidelijk dat zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk is en niet van deze wereld. En dan wijft Pilatus het weg, want dat interesseert hem helemaal niets, 0,0. Dat is een Joodse godsdienstige aangelegenheid, daar wenste zijn eminentie zich niet in te mengen. Hij wist wel dat je dan als heiden in een wespennest begaf. En hij wilde liever geen steken oplopen. En daarom gaat hij naar buiten en zegt, ik vind helemaal geen schuld in deze mens. Ja, maar hij leert allerlei verkeerde dingen aan het volk en te beginnen van Judea en Galilea. Oh, daar hoort Pilatus wat. Galilea. Ach, maar dat is het rechtsgebied van Herodes. Herodes Antipas, de nepkoning, de surrogaatkoning, het zetbaasje van de Romeinse keizer in de provincie Galilea. Dus Pilatus denkt daar mooi af. Jezus naar Herodes, moet die maar zien wat hij ermee doet. En dan gaan ze met z'n allen, dan sturen ze hem naar Herodes. En Herodes is wat blij dat hij Jezus ziet, want hij hoopt dat Jezus voor hem als een soort heilige tovenaar een wonder zal verrichten. Maar hoe Herodes aandringt en vraagt, Jezus zegt hem geen enkel woord. En dat begint de koning al heel gauw te vervelen. Hij laat hem door zijn soldaten bespotten en terugsturen naar Pilatus. Daar schrikt Pilatus even van. Moet hij nu toch met die Jezus verder gaan? Terwijl zijn vrouw hem had gewaarschuwd geen bemoeienis te hebben met die rechtvaardige. Want ze had in de droom veel om hem geleden. En Pilatus weet en denkt en gelooft dat dromen voorspel zijn. En hij wordt bang. Daar komen ze weer. En hoe ze eens tekeer gaan. En dan zegt Pilatus, ik heb geen schuld in deze mens gevoeld. Nadat hij hen opnieuw in tegenwoordigheid van allen verhoord had. Ik vind geen schuld in deze mens. En ook Herodes niet. Ik zal hem dan kastijden, laten geeselen. Dat was een heel wrede straf. En hem vrijlaten. Dat was al een laffe streek van Pilatus. Een beetje het volk tegemoetkomen door Jezus op een gemeen manier de Romeinse geeseling te laten toedienen met riemen, touwen met stukjes scherp ijzer erin verwerkt. Zodat al bij de eerste slagen het bloed langs de rug liep van de mensen die gegeeseld, gekastijd, geslagen werden. En ik zal hem dan loslaten. Zie, zo denkt Pilatus, een beetje schipperen, een beetje de Joden gelijk geven en een beetje naar het Romeinse recht handelen. Want hij wist dat hij niet het recht had, volgens het Romeinse recht, om Jezus te veroordelen, want Jezus was onschuldig. Maar dat was het volk. En zeker de overpriesters en het Sanhedrin en al die anderen niet naar de zin. Want het was ook de gewoonte dat op zo'n feest één misdadiger werd vrijgelaten. En ze wisten dat er ook een zekere Barabbas, een moordenaar en een rover, gevangen was. Een crimineel van het zuiverste water. En ze wilden niet dat Jezus werd losgelaten. Laat ons Barabbas los, laat ons Barabbas los. En hoe Pilatus ook betoogde dat hij geen schuld in Jezus vindt, ze bleven te meer aanhouden dat hij wel schuldig was. En zij dwongen Pilatus uiteindelijk om aan de volkswoede toe te geven. Toen het kruis hem, voor het rechtshuis van Pilatus opklonk. Als een oordeel uit de hel. Pilatus wordt bleek. Hij ziet dat hij niets opschiet. Hij is bang. Doodsbang voor oproer in Jeruzalem. En hij weet, dat zal de keizer hem niet in dank afnemen. Hij stond toch al niet zo meer in de gunst van de keizer. Hij moest oppassen dat hij zijn baan als stadhouder niet kwijtraakte en met schande overladen Israël zou moeten verlaten, Jeruzalem. Dat zou de trotse, ijdele Pilatus niet kunnen verdragen. Misschien dwong de keizer hem wel tot zelfdoding, tot zelfmoord, door het zwaard tussen zijn knieën te klemmen en met de hartsteker in te vallen. Dan hield je volgens de Romeinen de eer aan jezelf. Dat nooit, denkt Pilatus. Dan Jezus maar, onrechtvaardig, ter dood laten brengen. En hij gaf Jezus over aan de vreselijke kruisdood. Allerergste marteling die men in die tijd een mens kon aandoen. Een langzame marteldood. En wat genoten de mensen daarvan. Daar trokken ze bij honderden naartoe. Wat zult u zeggen? Wat eng om mensen terechtgesteld te zien worden. Wat zit daar voor aardigheid aan om daarnaar te kijken? Hoe ontzettend! Och, laten we maar niet al te erg dat oordeel uitspreken, want in onze tijd wordt er heel algemeen veel naar geweldsfilmen gekeken. En doet het ons nog wat als het journaal wordt aangezet en hier geweld en daar oproer is, als we mensen langs de straat zien gesleept worden die terecht zijn gesteld, zoals gisteravond, of we zien mensen badend in hun bloed liggen. Ach, als het journaal voorbij is, gaan we over tot de orde van de avond of de dag. En zijn het alweer vergeten. Maar veel mensen vinden dit een reuze sensatie, veel kinderen, om naar allerlei geweld te kijken. En als er iets went, dan is het dat. En dat is een heel kwalijke en lelijke gewenning. Daarom, ouders in ons midden, of grootouders, tracht te voorkomen dat uw kinderen in aanraking komen met geweldsfilmen en filmen over geweldsdelicten. Laat hen ook niet te vaak naar het journaal kijken, want het went zo. Ik praat uit eigen ervaring, mijn geliefden. In de oorlog speelden we allerlei bombardementen met zelfgemaakte houten vliegtuigjes na. En wat juichten we toen de Duitse vliegtuigen naar Duitsland gingen om te bombarderen. En duizenden mensen, veel ook onschuldig aan de oorlog, kinderen, stierven. We zijn van dezelfde lap gescheurd als de Joden uit de dagen van de Heer Jezus. Geen haar bitter. En als Jezus dan overgegeven wordt aan de marteldood en het kruis, dan wordt hem het kruis opgelegd, dat wil zeggen de dwarsbalk. En die woog dikwijls als lood. En Jezus is al zo afgemat. Door veel te weinig rust te kunnen hebben, door die aanhoudende verhoring en door wat Johannes ook noemt, de spot van de soldaten van Pilatus en van Herodes. Hij is met een doornenkroon gekroond en met een rietstaf in zijn hand en een oude soldatenmantel als spotkoning voorgesteld. En zo draagt hij de dwarsbalk van zijn kruis, voor overgebogen, bloedend uit vele wonden en lijdend. En dat omdat de Heere zoveel van u en mij houdt, naar hem hebben gevraagd. God stond het niet uit dat mensen in de handen van de duivel zouden vallen, dat de hele schepping zou worden verkracht en vermoord door de vorst der duisternis. Liever dan de mensen te verderven die dat verdiend hadden door hun ongehoorzaamheid en zonde in hun eerste voorouders Adam en Eva, gaf hij zijn eigen zoon, het enige, over aan een wereld verloren in schuld en zonde. Een wereld die niet wachtte op Jezus. Een wereld die hem uitdreef, letterlijk uitspoog en aan het kruis hechtte. Een wereld die geen boodschap had en heeft aan het evangelie der genade. Pas wanneer mensen door Gods Heilige Geest tot in het diepst van hun hart worden overtuigd van schuld en zonde, zullen ze die leidende borg en zaligmaker nodig leren krijgen en hebben. En toen Jezus dreigde te bezwijken onder die balk, dwongen de soldaten van Rome, die vlak achter hem gingen en daarachter het Sanhedrin en met hun vrome lezen gezichten, en die mensen, toen Jezus dreigde te bezwijken, zagen al die mensen wat de Romeinse soldaten deden. Er kwam iemand van de akker, een zekere Simon van Cyrene, een van de Cyrenese Joden in Jeruzalem, die daar ook een eigen synagogale gemeente hadden, met een eigen synagoge. Heeft Simon gewerkt op het landse vlak voor het paasfeest? Nee, dat is niet waarschijnlijk. Hij komt wel van de akker, misschien is hij wezen kijken hoe alles ervoor stond. Maar de soldaten grepen hem en dwongen hem, toen Jezus bezweek onder de zware last, die dwarsbalk te dragen. Simon was blijkbaar een heel stevige, sterk en krachtige kerel, want hij droeg moeiteloos de balk. En Jezus werd weer opgericht. Maar wat was het een schande voor Simon. Het kruishout. Het vloekhout te dragen. Staat er niet geschreven in het Oude Testament: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zelfs de fariseeën hadden het nog gezegd. Wie dat hout aanraakt is eveneens vervloekt. Simon wordt gedwongen. Later lezen we dat twee van zijn zonen christen zijn geworden en heel overtuigd. We weten niet hoe Simon dit heeft ondergaan, of hij later ook de Heere Jezus heeft lief leren krijgen. Maar ergens horen we een echo van Jezus woorden: het kruis op ons te nemen en achter hem aan te dragen, de schande van de kruisdood met hem te delen. Maar wie wil dat? En wie kan dat uit zichzelf? Niemand van ons immers. En toch eist Jezus: neem uw kruis dagelijks op u en volg mij. Betekent dat kruis lichamelijk en geestelijk lijden, ongezond zijn, ziek zijn, allerlei beproevingen in deze wereld ondergaan alleen? Nee. In de allereerste plaats is dit kruisdragen bedoeld om ons niet te schamen voor de Heer Jezus als we worden uitgemaakt en uitgehoond en uitgescholden en op allerlei manieren worden vervolgd, verbaal of lichamelijk, met woorden of met lichamelijk geweld. Dat kruis op ons te nemen in de eerste plaats en zonder enige schaamte en in blijdschap en vreugde dat we verwaardigd worden te mogen lijden voor de Heer Jezus, achter hem aan te dragen. Of Simon dit later heeft begrepen, vermeldt de Bijbel niet. Misschien wel. En dan zal hij het later een hele eer hebben gevonden, een goddelijke, een heilige eer, om het kruishout te mogen dragen achter Jezus aan. Maar er was meer. Het was door de soldaten ook als een spot bedoeld. Jezus werd aan een lakei geholpen. Een uit de laagste kringen van het volk, want boer zijn of schaapherder, dat was ook in die tijd al een veracht beroep. Ik weet wel dat ik als jongetje van een dorp in Walcheren, Nieuwe Sint-Joostland, zo'n 5 kilometer van de stad, toen 20.000 inwoners maar goed, de stad, de hoofdstad, Middelburg, dat ik vandaar naar school moest als 12, 13-jarige. En als je dan per ongeluk nog wel eens je dialect sprak, dan werd je als boertje van Buten beschouwd. En dan moest je dat platte Middelburgse dialect horen, waarvan ze verbeelden dat het ook nog Nederlands was. Om te lachen. Maar je was een boertje van Buten en werd ook als zodanig behandeld. Maar gelukkig kwamen er steeds meer boertjes van Buten naar de stad, naar school. En veranderde langzaam maar zeker dit beeld. Ik heb alleen eens tegen een van de jongens gezegd die me daarop aansprak: heb jij in de oorlog wel eens hoor geleden? Nee, want we gingen altijd naar een boer om tarwe stilletjes. Zei wij ook, want we hadden ze in de familie. Dat was geen probleem. Alleen het thuis te krijgen zonder controle, dat was gevaarlijk. Zei, dan ging je toch ook naar die boer, hè? Toen was die zeker goed. En zo was ons Sirene en de herders in het veld van Efrata veracht bij de meesten van de stad Jeruzalem en telde niet mee. En juist zo verachte boerenman werd als lakei van Jezus gedwongen achter hem aan te dragen. Ziet u de spotkoning met de doornenkroon, de soldatenmantel om, met het rietstokje in zijn hand? Ziet u hem gaan, gebogen, lijdend, voor u en voor mij, om onze schuld en om onze zonde, zo mishandeld, geslagen en bespot? Dringt dat wel eens tot ons door, wat het God gekost heeft, om ons tot zich te roepen? En doet dat ons nog wat? Of nemen we het voor kennisgeving aan en gaan we over orde van de dag? Is het wel eens ooit tot in het diepst van ons hart doorgedrongen welk lijden de Heer Jezus als de Zoon Gods, als de tweede persoon van de drie-eenheid, als mens heeft geleden om ons de weg naar Gods Vaderhart open te leggen, om die barricade van zonden schuld af te breken die wij hadden opgebouwd, zo zorgvuldig steen voor steen? Is dat wel eens tot ons doorgedrongen, mijn geliefden, jong en oud, wat het Jezus heeft gekost, dit ontzettende lijden? En veel meer dan een mens ooit lijden kon, heeft hij doorgemaakt. Hij, de volmaakte mens, de schuldeloze, die alle schuld van de ganse wereld op zijn schouders torste. De spotkoning met een spot, dienaar of lakei, op weg naar Golgotha. Dit was voor de meeste mensen toch wel iets wat ze wel vaker hadden gezien. De meesten kwamen er niet voor in beweging, werden door dit lijden echt niet zo bewogen. Maar vlak achter de stoet liepen vrouwen, achter die meest droeve stoet die Jeruzalem ooit had gezien en nog zal zien. Vrouwen die klaagden, weeklaagden over Jezus. Zijn er daar beroepskrachten bij geweest, de klaagvrouwen, zoals die in die tijd wel bij een sterfhuis werden genodigd? Misschien zijn er bij geweest. Maar veel vrouwen schrijden hun verdriet om dit lijden uit. Ze hadden diepe deernis en medelijden met Jezus. Wat vonden ze het erg een mens zo te zien lijden. En ze schreiden hete tranen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Jezus draait zich om. Zegt, wee niet, huil niet over mij. Maar over uzelf en uw kinderen. Want ziet, er zullen daar komen dat er wordt gezegd. Zalig zijn de onvruchtbaren, de buiken die niet gebaard hebben, de borsten die niet gezoogd hebben. En er zal een dag komen waarop de mensen zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want wat er aan het groene hout geschiet, nu wat zal er straks geschieden aan het dorre hout? Wee niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Wees Jezus het weeklagen af? Ja, voor zover het alleen maar weeklagen betrof. En het hart van deze mensen niet duidelijk maakt waarom dit alles geschieden moest. Er waren maar weinigen bij die vrouwen die werkelijk hebben geschreid zoals Maria, de zuster van Martha en Lazarus, om dit lijden. Omdat ze wisten, daar gaat mijn heiland met mijn schuld naar het kruis. Ik doe hem dit aan. Ik doe hem dit alles lijden. Ik heb hem die wonden geslagen, die doornenkroon opgezet. Ik ben uw moordenaar, uw zondaar, o Heere. Het waren er maar weinig. De meesten vonden die aanblik van dit lijden zo erg en zijn het later weer wel vergeten, voor zover ze niet na de Pinksterdag tot bekering en overgave zijn gekomen. Want Jezus weet wat er met het onbekeerlijke Jeruzalem gaat gebeuren. Niet vele jaren na zijn heengaan, in 70, zou de stad worden verwoest en ingenomen na een vreselijke opstand en het ganse volk over het Romeinse Rijk worden verdeeld en verjaagd. De stad en de tempel en alles tot de grond toe verwoest. Het Joodse volk zou zijn plaats niet langer meer hebben. En de heilige stad niet langer meer bestaan. Over alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten werden ze verjaagd en verstrooid. Meer dan 2000 jaar. Tot op 14 mei 1948... een nieuwe Israël werd uitgeroepen. Vele Joden terugkeerden naar Israël. Uit het Noorderland, uit Rusland, uit het Zuiderland, Ethiopië, Afrika, uit het Oosten, uit het Westen, zoals Jeremia het had geprofiteerd. Terugkeren naar Israël zal aan de Romeinse ballingschap in onze dagen een einde komen? We weten het niet. We weten wel dat Israël om der heidenen wil de verharding over zich gekregen heeft om de heidenen tot bekering te roepen. De heidenen die Israël tot jaloersheid moesten wekken en dat zo dikwijls hebben vergeten. Maar als de tijd der heidenen vol is, zegt Paulus in Romeinen 11, zal gans Israël bekeerd worden. Het betekent niet dat God zijn beloften aan Israël voor altijd vergeten zal of verbreken zal, nog minder. Zijn ja-woord zal gestand worden gedaan aan de rest van het volk. Wanneer? Dat weten we niet. Maar God houdt zijn beloften tot de volheid der heidenen, tot de laatste heiden is bekeerd die door God daartoe was uitverkoren en is uitverkoren. Tot die tijd zal Israël lijden. Tot die tijd zal het vervolgd worden. Tot die tijd. Omdat het zijn Messias, zijn Christus had verloren. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. De bodem in. De fariseeën hebben bedoeld, laat maar komen. Kom maar op met dat bloed. Wij zullen ons er verder niks van aantrekken. Maar mensen die werkelijk hun schuld hebben leren kennen, aan wie de schuld is ontdekt door de Heilige Geest, weten het. Zonder dat dit bloed over ons komt, dit schuldeloos bloed, zijn we verloren. Gaan we niet verloren, zijn we verloren. Als we onder het bloed van Christus mogen schuilen, dan zal er vergeving, genade en eeuwig leven en zaligheid zijn. Dan zal Gods barmhartigheid en ontferming ons deel worden. Jezus, die naar het kruis ging, beweend door velen, maar slechts door weinigen, echt beweend om hun schuld en hun zonde. Hebben wij, mijn geliefden, daarover al eens leren wenen, over onze schuld en zonde? Hebben wij al eens diep berouw gehad, omdat wij Jezus hebben aangedaan, van Bethlehem naar Golgotha? Weet u, Jezus antwoordt dat er mensen zullen zijn die blij zullen zijn geen kinderen te hebben in die tijd van de verwoesting. Dan spreekt hij hun zalig die kinderloos zijn gebleven, wat voor ieder Israëlitische vrouw een grote schande en een groot verdriet was. Dan spreekt hij hun zalig de vrouwen die niet hebben gebaard en geen kinderen hebben gevoed aan de borst. Maar dan zegt hij ook dat er vele mensen zullen zijn die de negatieve beden tot God zullen opzenden. Laat de bergen op ons vallen en de heuvelen ons bedekken. Want wat zij nu aan het groene hout doen, wat zal aan het dorre geschieden? De fariseeën en schriftgeleerden, de oversten die dachten dat ze het dorre hout uithakten en uitsnoeiden door Jezus te verwijderen uit het volk. Maar ze hadden niet in de gaten dat ze de stam, de wortel van Israël kerfden en daar is een hart sneden. Wat zal aan het dorre hout geschieden? Die vraag die Jezus stelt, is eigenlijk een beantwoording ook daarvan. Want als het dorre hout bij Jezus' wederkomst dor gebleven is, dan zal het voor altijd in de poel van vuur worden geworpen, waar het voor altijd branden zal. Dor hout brandt immers goed. levend sappig houdt, gaat heel wat moeilijker. Doorhoud. Wat zijn wij, mijn geliefde zusters en broeders, mijn vrienden en vriendinnen, in de Heer Jezus Christus? Groen hout in Christus, de boom des levens, de vruchtbare boom. Of zijn we doorhout, zoals die vijgenboom, die wel schone bladeren had, maar geen vruchten, en door Jezus werd vervloekt, tot doorhout, geschikt om uitgehakt en verbrand te worden. Het dorre hout, als we daartoe behoren, zal met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Als we sterven, heen gaan als dorre hout, zal het voor altijd verloren zijn. Maar God zij in eeuwigheid geprezen, nog is er de mogelijkheid dat wij van dorhout groen, levend hout worden en ingeënt worden in de levensboom die Jezus Christus heet, om voor altijd gevoed te worden met de levenssappen van Hem. En rijke vrucht te dragen, o zeker, dat groene hout wordt wel gesnoeid en dat het meer vrucht zal dragen. Beproevingen zullen ons dan niet gespaard worden. Het zal een moeilijke weg zijn die we gaan moeten als het groene hout achter Jezus aan. Maar het is het alles waard, mijn geliefden, om van dorhout tot levend groen hout te worden. En Jezus staat voor u klaar. Hij ziet van de hemel u en mij aan. En hij smeekt het ons voor het te laat is. Laat mij u tot het groene levende hout maken. Daarvoor heb ik mijn bloed, mijn leven gegeven op Golgotha. Opdat u levend hout zou worden. Groen hout. En om uw vrucht te laten dragen, zal ik u stellig wel moeten bijsnoeien. Maar u zal nooit meer uitvallen uit de levensboom die ik ben. Mijn geliefden, de weg van het groene hout in deze wereld is een weg van beproeving en een weg van lijden. Achter Jezus aan. Hij heeft ons gezegd dat we lijden zullen moeten voor zijn naam. Zijn we daartoe bereid? Of verkiezen we als het dorre hout alles van deze wereld? Weet dat het slechts klatergoud is. Niet echt. En dat het in het vuur van Gods oordeel tot niets verworden zal. Maar het groene hout zal behouden worden. Voor altijd veilig. In Gods handen. In Gods armen. Wat zou het zijn als we als groen hout door God worden weggeroepen van deze wereld. En de eeuwige zaligheid mogen ingaan die Christus voor ons verworven heeft, als onze kostelijke onvererfenis, die in de hemel voor al het groene hout is weggelegd. Bidden we dan, of we als groen hout door het leven mogen gaan, bidden we maar dat we gesnoeid mogen worden, hoe pijn het ook doet, om rijke vrucht te dragen, tot eer van God, vruchten voortbrengend ter dankbaarheid. Als we nog dorhout zijn, zullen we vandaag dan nog bidden of de Heere ons tot levend hout wil maken. Weet dat Hij dit gebed als het eerlijk wordt gemeend, eens verhoren zal, op zijn tijd en op zijn manier, maar nooit te laat. Amen. Wij zingen Psalm 18, vers 8 en 15. Psalm 18, 8 en 15.